Maar ze konden elkaar op enig moment herzien.
Of met een afstand van 100 meter of iets dergelijks, zeggen ze. En hebben ze achter een raampje naar elkaar gezwaaid.
Welkom bij Bevrijding Toen en Nu, podcast van SMH 4045, samenwerkingsverband van 14 oorlogsmusea en herinneringscentra in Nederland. Mijn naam is Marcel Bamberg en ik neem je in 14 plekken mee naar 14 verhalen met 14 andere nabestaanden of ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog. En vandaag doen we dat vanuit Nationaal Monument Kamp Vught, samen met Bart Westerweel. Nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, want u was destijds heel klein, 2 jaar oud toen de oorlog begon misschien? Of u bent
in de oorlog geboren, in 1942 geboren. Dus,
en ja. U bent nabestaande van het echtpaar Westerweel, ja. Joop en Willy. Ja. Bekend van de verzetsgroep die uiteindelijk ook naar hen vernoemd is.
Juist,
verzetsgroep ja. Westerweel. Zij hebben dat moeten bekopen met gevangenschap in Vught. En uw vader zelfs met het feit dat hij gefusilleerd is.
Klopt,
in Vught.
Ja. Ja.
Daar gaan we uitgebreid over praten. Ik wil eigenlijk terug naar eigenlijk het moment dat uw leven begint. Dat is midden in de oorlog.
Ja.
U bent 2,5 op het moment dat Nederland bevrijd wordt.
Ja.
Heeft u, dat is misschien een stomme vraag, maar heeft u eigenlijk een herinnering aan die oorlogstijd?
Nou, eentje, kan ik zeggen. Denk ik. Ik was 1 jaar toen mijn moeder werd gepakt aan de achterkant van het Centraal Station in Rotterdam. Mm-hmm. Waar wij vlakbij woonden. Op dat moment was mijn vader op school. Oudste broer was daar ook. Mijn oudste zus die was al in Friesland. Was naar de Friesland gebracht. Die was er niet zo goed aan toe. Mijn ouders hadden heel weinig geld. En niet veel te eten enzovoort. En mijn jongste zusje en ik waren thuis, denk ik. Ik zeker, want ik was een jaar. December 43 was dit. Ik ben in december 42 geboren. Waar in ons huis, dat had uitzicht op die achterkant van het station. En er was een meisje die op ons paste. Als mijn moeder verzetswerk deed. Want die ging voedselbonnen wegbrengen. Geld wegbrengen aan de mensen die onderduikers in huis hadden. Die ging tot in Zevenum in Limburg aan toe. Om daar nieuwe onderduikadressen te versieren. Maar toen zij dus verraden was en men zag dat zij werd afgevoerd, was die dat meisje Thea wat in ons huis was als oppas, samen met Harry, die zagen dat, Harry Ascher. En die hebben onmiddellijk mijn vader gewaarschuwd, die in school was, om ook onmiddellijk te vertrekken. Want mijn moeder kon natuurlijk verhoord worden en doorslaan. En dan kreeg je de poppen zeer aan het dansen. Ik werd aangekleed en weggebracht. En dat is dan mijn verhaal, dat ik eerst een aantal maanden bij een gezin Gerritsen ben geweest. En daarna bij een familie ben ondergebracht in Den Haag. En daar heb ik de oorlog doorgebracht. En bij mijn weten ben ik heel goed verzorgd en liefdevol verzorgd. Ik denk zelfs dat ze het heel moeilijk zullen hebben gevonden om aan het einde van de oorlog mij weer af te staan.
Afscheid te nemen. Ja, ja.
En daar is herinner ik mij dat ik op een schommel in de tuin heb gezeten, dat mijn vader mij daar heeft voortgeduwd. Dat is een herinnering die ik had. En heel lang na de oorlog ben ik in datzelfde huis terug geweest waar die moeder nog steeds woonde. Die toen bijna naar een tehuis ging. En toen ben ik met haar zoon daar geweest. En toen ben ik naar de tuin gelopen. En toen zei ik, volgens mij, dat is de eerste keer dat ik daar weer was. En ik zei, volgens mij stond daar een schommel. En dat was waar. Dat klopte. Nou ja, er waren geen foto's van. Er was niets van. Ik zei, precies die plek in de tuin, daar stond die schommel.
Dus die herinnering klopt.
Die herinnering, denk ik, die klopt. Dat, er is een, maar goed, en toen ben ik dus tot het eind van de oorlog daar geweest. En toen was dus mijn vierde moeder was weer mijn echte moeder.
Ja.
Zeg maar, die ik natuurlijk niet meer herkende. En toen opnieuw een leven met haar moest beginnen. En dat gold voor de andere kinderen dus ook. Hè?
Uw vader en uw moeder hebben tijdens de oorlog verzetswerk gedaan. Veel verzetswerk. Ja. Er werden honderden mensen naar bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje gebracht. Mm-hmm. Door de Pyreneeën. Mm-hmm. Om ze naar veiligere plekken te brengen.
Ja.
Hier waren ze niet veilig. Dat deden ze met gevaar voor eigen leven. En uiteindelijk bekochten ze dat met gevangenschap. Om de beurt wel, maar beide kwamen terecht hier in Kamp Vught.
Ja.
En hier hebben ze elkaar ook nog
Gezien.
Niet ontmoet, maar gezien.
Ja, echt.
Ja, deze plek, wat doet deze plek met u dan?
Nou ja, dat is altijd een lastige plek natuurlijk om terug te komen persoonlijk. Dan moet ik, ja, natuurlijk is dat zo. Ja, ja. Mijn vader is dus, mijn moeder was dus in begin 1944 is hij naar Vught getransporteerd uiteindelijk.
Verraden, hier naartoe gebracht.
Hier naartoe gebracht, na de verhoren enzovoort, waar ze niet zoveel heeft losgelaten. Maar goed, mijn moeder zat in het Philipscommando en die zat op een bepaald moment in Den Bosch, werkte ze en daar sliep ze ook.
Ja.
En hoorde toen, mijn vader is uiteindelijk verraden aan de grens met België, waar hij twee meisjes over de grens...
Die waren onderweg samen, naar Frankrijk-Spanje?
Ja, die waren onderweg, twee meisjes. En dat toen liepen ze tegen een wachter aan en die waarschuwde Duitsers. En toen had mijn vader een heel ongelukkig vals persoonsbewijs van een smokkelaar.
Hij viel door de mand.
Viel door de mand, niet onder zijn eigen naam, maar onder die valse naam die hij hanteerde. Die werd ook gezocht voor iets klein, een klein vergrijp. Toen na verhoor enzovoort kwamen ze erachter dat ze een redelijk grote vis of een grote vis te pakken hadden.
Dat hadden ze in eerste instantie helemaal niet door.
Nee, precies.
Jeetje.
En toen is hij verhoord en op een niet zachtzinnige manier heeft niets losgelaten. En uiteindelijk is hij naar Vught gebracht ook, terwijl mijn moeder in Den Bosch was. Mijn moeder hoorde dat in... werd verteld dat mijn vader was gearriveerd in Vught. Zij kreeg te horen dat mijn vader hier ook was gekomen. En zij heeft toen een hele portie quinine-tabletten geslikt. Waar ze van
wat zijn dat?
Quinine-tabletten tegen de malaria is dat, hè?
En waarom zijn we dat slikken dan?
Nou, dan als je daar veel van slikt, dan ga je niet dood. Maar je raakt wel op een hele rare manier verstijfd en zo. Zodat mensen denken, die gaat dood. Dat had mijn moeder te horen gekregen. Dus ze heeft die tabletten ingeslikt in een groot aantal. En werd dus ernstig ziek. Dat was meteen te zien.
Ja.
En werd dus daarom teruggebracht naar Vught. Want ze wilde weten hoe dat met mijn vader was. Ik kwam dus hier in de ziekenbrak, herstelde weer van die overdosis.
Maar zij konden elkaar op enig moment herzien. Hebben
ze elkaar gezien, over met een afstand van 100 meter of iets dergelijks, zeggen ze. En hebben ze achter een raampje naar elkaar gezwaaid.
Meer was het niet zwaaien.
Meer was er niet mogelijk.
Wisten zij toen van elkaar wat er ging gebeuren, namelijk dat uw vader hier zou worden gefusilleerd?
Dat is haar verteld vlak de avond voordat hij gefusilleerd zou worden. Er was een bevriende arts, dokter Steins, die veel goede dingen deed en brieven smokkelde in en uit het kamp enzovoort. Er waren nog een paar andere goeie, waar ik de naam even niet van weet. Maar
die dus vertelde via haar.
Die gaven berichten door en die waren dus op de hoogte van het feit dat mijn vader voor de volgende dag op de rol stond om gefuseerd te worden. En dat is aan mijn moeder meegedeeld.
Het is ongelooflijk heftig, want ze hebben elkaar ook niet meer kunnen spreken na het moment dat zij verraden is en hier terechtkwam.
Ja.
Uw vader is veel later hier terechtgekomen. Ja. En het enige contact wat ze hebben gehad is dat ze hebben kunnen zwaaien.
Ja.
En uw moeder heeft het gehoord op het moment dat uw vader hier om het leven werd gebracht.
Ja. Ja, wist dat en heeft dat de alle waarschijnlijkheid gehoord. Ja. Ja.
Want uw moeder is nadat ze in Vught zat naar Ravensbrück gebracht, concentratiekamp. En dat heeft zij overleefd.
Ternauwernood.
Ze is langere tijd in Zweden geweest om daarvan bij te komen. Omdat, dat is lelijk om te zeggen, maar er was weinig van haar over. En
ja, klopt. Dat is niet zo lelijk, maar het is gewoon echt waar. En zowel mentaal als lichamelijk, maar vooral lichamelijk, was er van alles mis.
Wat ook heel interessant is aan het verhaal van uw ouders, is dat dat verzet wat ze pleegden vanaf moment 1... pacifistisch geweldloos was.
Ja, zeker.
Kunt u uitleggen wat dat inhoudt en waar komt dat vandaan?
Ja, mijn vader was dus al pacifist in zijn vroege jeugd. Hij is in Zutphen geboren.
Ja.
In een gezin, een christelijk gezin. Ouders die hoorden bij een groep. Maar daar hoorde pacifisme ook wel bij de manier de wereld, kijk op de wereld van die groep. En dat heeft dus doorgespeeld in, omdat het dus ging om, ik heb dat ook wel eens gememoreerd, met name in die toespraak die ik ooit in de Apollolaan heb gehouden, dat het heb ik even voorgerekend van, ze hebben de verzetsgroep heeft iets van 205 tot 300 zijn zo de ruwe getallen waar de meeste mensen die zich dat hebben onderzocht zich aan houden, zijn het leven gered door de Westerwelgroep, wat de Westerwelgroepers gaan heten na de oorlog. En dat betekent dus dat als je dat doorrekent in generaties, dat er op het moment dat ik die toespraak hield een aantal duizenden mensen in leven zijn die anders niet in leven zouden zijn geweest. Simpelweg door één mensenleven en nog een mensenleven te redden. Het is niet alleen één mensenleven red je de wereld, maar je redt dus concreet gesproken duizenden mensen het leven die anders niet geweest zouden zijn. En dat is werkelijk een troost, zo heb ik het ook uitgesproken, voor mij in ieder geval. Ik denk ook voor mijn broer en zussen geweest. Want wij moesten een vader missen na de oorlog. En wij kregen een heel zieke moeder terug die twee concentratiekampen had overleefd. Onder andere hier in Vught. En die ons na de oorlog weer bij elkaar moest rapen, de vier kinderen. Ja. En daar weer een gezin van maken.
En dan helpt het.
Dat is een troost. Dat is een troost.
Daar zijn mensen, die hebben daardoor overleefd.
Zonder een schot te lossen, zonder geweld te gebruiken. En ja, bovendien, en dat is het andere bijzondere van die verzetsgroep, niet tot je groep behoren.
Want ze waren geen Joden.
En daar gaf ik net het voorbeeld van. Ja. Dat zelfs mijn ouders, mijn vader die zich aanbood van, ik wil jullie helpen. Toen heeft mijn vader letterlijk ook gezegd, eindelijk kan ik iets doen. Echt iets doen. Dus niet alleen die kleine stapjes van het begin van de oorlog, maar echt meewerken om een aantal mensen concreet te helpen, uit de brand te helpen en hun leven zeker te stellen. En toen is dat verzetswerk opgegaan. Hij zag dat als een bevrijding van zichzelf. En dat bedoel ik met een ander soort bevrijding, dat het volgen van wat je ten diepste voelt van binnen, van zo moet je als mens handelen, ook al brengt dat gevaren voor jezelf mee, gevaren die je op dat moment niet kunt overzien. Want dat is me na de oorlog van allerlei kanten ook wel voorgehouden, maar hoe kan het toch dat jouw ouders met vier kinderen, jij was nog een vierde keer in de oorlog geboren, je was 1 jaar toen je moeder gepakt werd enzovoort. Hoe hebben ze dat kunnen doen?
Ja.
Voel je niet verschrikkelijk in de steek gelaten? Ben je niet boos op je moeder? Of je
en wat
ouders?
Zei u dan?
Boos niet, nee. Wel, in de steek gelaten wel, ja. Maar
dat is ook hard. Ik voel me in de steek gelaten.
Ja, dat is hard. Op een bepaalde manier is dat hard. We werden objectief gesproken in de steek gelaten. Maar er was een ander doel. Een ander doel wat in sommige, wat kunnen wij ons nauwelijks voorstellen in onze opvoedingswereld, waar als het ware kinderen heilig zijn en het eerste waar je voor moet. Het is ook zo. Ik heb zelf kinderen. Ik heb zelf 5 kinderen. En ik weet hoe dat moet voelen. Maar in sommige omstandigheden maak je keuze waarvan je de uitkomst niet kunt overzien. Mijn ouders konden absoluut niet overzien dat ze verraden zouden worden, dat ze mijn vader het leven zou laten, dat mijn moeder in die kampen terecht zou komen. Maar dat heeft niet in de weg gestaan dat zij dat verzet gepleegd hebben, omdat dat voor hen zo, uit menselijke opvoeding, zo fundamenteel was dat alles oversteeg. En dat zeg ik ook altijd tegen, er is een school naar mijn ouders genoemd, hè, waarvan ik jarenlang heb, ik heb daar lessen gegeven aan de groepen 7 en 8, jarenlang, een jaar of 20, in Amsterdam-West, in de Baarsjes. Fantastisch om met die kinderen te spreken hierover, de openheid en de manier waarop ze daarop reageren.
Want hoe is dat, wat voor vraag stelt een kind u op een basisschool als u daar komt vertellen?
Nou, ze vertellen dus, daar begon ik daarover, omdat ze in ieder geval vragen altijd halfwege, wat zou u gedaan hebben in dit geval? Dat is natuurlijk de vraag die ze stellen. Dat willen ze dan horen.
Zegt u dan?
Want mijn vader is een held. Hè? Dat is dan één ding wat we dus. En dat ontkracht ik dan niet. In de zin van hij was geen held. Nee, ik zeg alleen een held. Als je iemand een held noemt, dat creëert afstand. Dan zet je iemand op een voetstuk. En als die op een voetstuk staat, dan is het een standbeeld. En dan kun je naar kijken en je hoofd gaat achterover.
Een held doet iets wat normale mensen niet kunnen.
Doen. Juist. Dat zeg je precies goed. Dat is, en terwijl het juist is. Dat normale mensen, mijn vader en moeder vonden zich normale mensen.
Ja.
En andere mensen die ik goed gekende van de verzetsgroep, die als ze zich vroegen, ben je een held, dan ontkenden ze dat vrij heftig van, nee, dat kon niet anders, ik moest dat doen. Mijn moeder vertelde ook op sommige momenten, ook bij verhoren, dan voelde zij zich eigenlijk meer vrij dan degene die haar verhoorde. Dat bedoel ik ook met, we hebben het over bevrijding, voor en na de oorlog. Voelen dat je dus het gewoon voor het goede staat, in absoluut morele zin, dat kan een enorme kracht geven. En dat staat tegenover het gevaar en het verdriet. Mijn moeder heeft verschrikkelijk verdriet gehad over het feit dat mijn vader niet meer was, dat ze niet wist hoe het met de kinderen was enzovoort. Heeft ze allemaal moeten doorstaan. Maar ze was wel van overtuigd, we hebben wel het goede gedaan. En we zouden dat opnieuw doen als het opnieuw aan de orde was.
Ja. Wij praten zo verder, maar voordat we dat doen, we zijn in het Nationaal Monument Kamp Vught. En daar gaat Brigitte de Kok, collectiebeheerder, iets over vertellen. Want waarom is het zo'n bijzondere plek en waarom wordt het zoveel bezocht, bijvoorbeeld door scholenklassen die hier langskomen?
Ik ben Brigitte de Kok, ik ben collectiebeheerder van Nationaal Monument Kamp Vught. En we zijn op het museum en herinneringscentrum op het concentratielager Herzogenbosch. Ja, het enige SS-concentratiekamp in Nederland. Relatief is er eigenlijk nog best veel in Vught. We hebben het crematoriumgebouw, wat als museumterrein staat, wat heel bijzonder is. Authentiek, heel erg intact. De prikkeldraadomheining en de kampgracht, dat is authentiek. De wachttorens, die zijn gereconstrueerd. Maar als je een stukje terugloopt, dan zie je nog een stuk van het, eigenlijk best wel heel veel, het kazerneterrein, heel veel SS-gebouwen die daar nog zijn. Zelfs de commandantoor met het balkon en een stuk van de appelplaats. Alleen ja, niet toegankelijk op dit moment, maar het is er nog wel. En heel af en toe mogen mensen erop, maar het is er gelukkig nog. Ja, we hebben veel jongeren, maar we hebben echt uit alle gelederen van de bevolking. Jong en oud, schoolklassen, individuele bezoekers, opa's en oma's met kleinkinderen, maar ook gewoon dagjes mensen en gezinnen, geïnteresseerden, studenten, onderzoekers, podcastmakers. Ze komen allemaal. Wat we van Joop Westerwil hebben is, ja, wat natuurlijk heel belangrijk is, is dat hij voor zijn executie in eenzaamheid geschreven heeft in de bunker het gedicht 'Een avond in de cel'. En dat, dat hangt ook echt prominent in de expositie. Naast andere voorwerpen, zo ook van Wil van zijn vrouw uit Ravensbrück, hebben we ook hele bijzondere voorwerpen. En dat geeft er echt aan dat zijn objectjes, en die objecten illustreren echt dat verhaal van de vrouw in Ravensbrück. Of zo'n eenzaamheid, ja, hoe bijzonder is het als iemand nog een gedicht schrijft waaruit zoveel kracht spreekt.
Dan praat ik verder met Bart Westerwil. We hoorden over de tijd van het verzet, over de bevrijding die erop volgde. Ja. Dat is toen.
Ja.
En nu zijn we vrij.
Ja.
Dat doet iets met ons besef van wat is een bevrijdingsdag en hoe vieren we zo'n bevrijding. Mm-hmm. Om het bruggetje een beetje te maken tussen de Tweede Wereldoorlog en nu. Hoe heeft u en hoe heeft uw moeder bijvoorbeeld die bevrijding kunnen ervaren? Want het is heel wrang. Je rouwt om mensen die je bent verloren. Mm-hmm. En een tijd waarin heel veel ook is geofferd, mm-hmm, door u en uw familie. Mm-hmm. Tegelijkertijd is het een feest, omdat het is ook over. Het is voorbij. En we kunnen terugkijken, maar vooral vooruitkijken.
Ja, dat is zeker dubbel geweest in een bepaalde manier. Op de manier waarop ik al, geloof ik, eerder iets gezegd heb. Maar ik denk dat voor mijn moeder ook zoveel steun ook kreeg van de mensen die gered waren in Israël, als ze daar op bezoek gingen of die bij ons op bezoek kwamen.
Ja.
En dat was voor haar ook steeds een bevestiging van het is goed wat we gedaan hebben.
Ja.
En die mensen zijn ook bevrijd. En ik heb mij altijd een vrij mens kunnen voelen, omdat ik gedaan heb wat ik goed vond. En wat Joop, mijn moervader, wat haar man ook goed vond. Dus in die zin, dat vertelde ik ook al eerder, waar hadden ze zichzelf al tijdens de oorlog op een bepaalde manier bevrijd, terwijl ze gevangen waren. Ook in deze tijden waar voortdurend oorlogen zijn en we moeten verhouden tot wat gebeurt er als hier iets dergelijks weer zou plaatsvinden, wat kunnen wij doen? En een besef dat je veel meer kunt doen als je dat wilt en als je die keuze maakt dan je denkt.
Vindt u dat vrijheid wendt?
Nee, vrijheid wendt niet. Nee.
Voor u persoonlijk niet?
Nee, kijk,
maar vindt u dat wij daar als samenleving aan gewend zijn? Dat we het voor lief nemen misschien?
Ja, ik denk wel voor lief dat er een soort gewenning is met alles wat je, zoals welvaart en En kijk, dat is het probleem met dat vieren van die bevrijdingsdag. Je kunt het op allerlei manieren doen. Je kunt dan met de klompen dansen en de folklore in de dorpen waar het gevierd wordt. Dat is een hele vrolijke boel, er is niks op tegen.
Ja, want met alle respect, zo herinner ik mij de bevrijdingsdag. Veel oranje, veel muziek, ja, en bier.
Precies. En ik vooral ook met, als je kinderen hebt, ook met de kleedjesmarkt, ja, en dat soort
blokfluit,
dingen. Blokfluit. En dat is prima, omdat het ook bevestigt van we kunnen dit... zonder gevaar voor leven, wat dan ook, kunnen we dit in vrijheid doen. Dus dat is prima. Dat is één variant. Maar dat bedekt niet de lading van het woord vrijheid. En het woord vrijheid heeft naar mijn idee veel meer gelaagdheid dan dit ene aspect, wat we gezamenlijk kunnen vieren. Want heel veel andere dingen kunnen we niet samen vieren, namelijk de tegenstellingen, wat we als vrijheid ervaren van, hè, als er nu gesproken wordt van, ik mag ook nooit zeggen wat ik wil en mij wordt de mond gesnoerd, mijn mening komt niet over het voetlicht, ik voel me dus niet vrij. Terwijl in feite we in een land wonen nog steeds waar dus binnen vrij ruime grenzen heel veel gezegd mag worden en heel veel gedacht mag worden en geuit, ook in het parlement. En het feit dat je daar met elkaar samen dat allemaal mag uiten, is ook een vorm van vrijheid die je moet koesteren. En waar ook mensen binnen het parlement goed over na moeten denken of ze dat daar wel aan bijdragen, aan die vorm van vrijheid. De beperking is van de vrijheid, dat is een cliché, maar is ook dat het niet ten koste mag gaan van de vrijheid van anderen. Mm-hmm. En dat... Als je in Nederland bent, een Nederlands staatsburger bent, dat je gezamenlijk Nederlanders bent en je ook denkt anders, totaal anders dan jij, dat je je tot elkaar hebt te verhouden en het met elkaar moet rooien op de een of andere manier. En discussiëren en oneens zijn, maar wel je gezamenlijk Nederlander voelen. En dat is vrijheid.
U vertelt ook nu een verhaal en ook... U zegt ook, ja, dat is ook een manier van de vrijheid herbeleven en doorgeven. Dat je vertelt wat er is gebeurd en ook wat mensen hebben gedaan om die vrijheid af te dwingen. Of in ieder geval je te verzetten tegen onvrijheid.
Keuzes te maken, bepaalde keuzes te maken. Waarvan je zelf niet weet of je daar als individu toe in staat zal zijn. Maar het is wel iets wat je aan de orde moet stellen steeds weer.
En als u tegenover een kind staat van een basisschool waar u tegenaan vertelt wat er gebeurd is met uw ouders en dat u zelf een overlevende bent van de oorlog, wat hoopt u dan dat daarvoor boodschap achterblijft bij zo iemand? Want het maakt indruk, maar het is ook altijd maar de vraag, want wat houdt iemand als...
Nou, dat is met onderwijs natuurlijk altijd het geval, dat je hoopt dat je een enkeling raakt en dat is al heel wat. Dat is, maar wat ik altijd hoop is dat er wordt nagedacht over dat aspect dat je... het leven niet wint met het voeren van oorlog, maar dat je ook door geen geweld te gebruiken een enorme impact, invloed kunt hebben op het leven om je heen. Dat enorm indrukwekkend kan zijn. En het andere is dat het heel belangrijk is door mensen niet als groep te benaderen, maar als individu.
Iedereen.
Apart. En dat je, als daar de nood aan de man of de vrouw is, dat je daar op kunt of moet reageren, dat ze dat meenemen. Ja. Dat dat ook voor hun mogelijk is om een buurvrouw, een buurman, een vriendje op school, weet ik veel wat, om daarnaast te gaan staan en die te beschermen als dat nodig is.
Ja, want dat kan iedereen overkomen.
Ja. En die groepsdynamiek die er nu zo sterk heerst in de hele maatschappij, dat is een van de voorbodes van... van veel slechts, van wat die zou kunnen komen, maar die niet hoeven te komen.
Dat is het andere wat ik graag nog aan u wil vragen. U beschreef het ongemak wat u voelt als het gaat om de herinvesteringen die in defensie worden geëist van bepaalde politieke stromingen. En vrij politiek ook gedragen, ook in Nederland. Dus dat zou bij elkaar om miljarden euro's moeten gaan. Tegelijkertijd vertelt u een verhaal van een pacifistisch echtpaar dat verzetshelden werd. Mm-hmm. Door niet de wapens te pakken.
Ja.
En nu wordt gewaarschuwd voor, stel dat er in de toekomst zoiets terugkeert, dan moeten we voldoende bewapend zijn als NAVO.
Ja. Nou, ik lees dat dus ook in de krant. Dan krijg je zo'n soort tegenstelling tussen mensen die voor een pacifistische... Ja. Er was een vrij argeloos artikel wat daarover stond. En er komen dan briefschrijvers die daarop reageren van... Ja, maar we moeten toch...
De een zegt helemaal wel, de ander helemaal niet.
En het ene sluit het andere namelijk niet uit. En het is zelfs, heb ik nog niet zo lang ontdekt... dat mijn vader tegen een van de leden van de verzetsgroep ook heeft gezegd... Ja, ik vrees dat ik me realiseer dat een oorlog ook niet gewonnen kan worden... zonder de wapens te gebruiken. Helaas, helaas. En dat hij zichzelf dat ook realiseerde. Maar dat zag hij niet als zijn taak. En, dus het is niet een tegenstelling van... je bent pacifist, dat is belachelijk, dat heeft geen enkele zin. Nee, het heeft wel zin. En dat toont het verhaal van mijn ouders onder andere aan... en van veel andere mensen die onderduikers hebben ondergebracht... die hebben geholpen. En zo zijn het duizenden en duizenden mensen... zijn het leven gered. Veel meer helaas natuurlijk omgekomen. Dat blijft altijd de moeite waard om die poging te wagen... ook te midden van het andere oorlogsgeweld... wat vrees ik in sommige situaties nodig is... omdat dat niet te vermijden valt om die vrijheid weer te herstellen.
Ja. Ik ga u bedanken voor een mooi gesprek.
Oké.
Meneer Westerwil, dank u wel. Daarbij sluiten we ook de podcast af. Dit was deze aflevering van Bevrijding Toen en Nu. Hier vanuit Kamp Vught. Bedankt voor het kijken en luisteren naar deze aflevering. Is altijd terug te kijken op YouTube of te beluisteren op alle podcast-apps waar je ons kunt vinden. Abonneer je mocht je niks willen missen. En dan zien we je volgende keer weer.